mag meteen verder. Heel mooi, dankjewel. Eens even kijken. Goedemorgen allemaal. Ik voel mij nog af, we hebben een heleboel mensen die elkaar kennen. Familie en vrienden van Harmen. Maar ook mensen die in je buurt zitten die je misschien nog niet kent. Kijk heel even om je heen of je nog iemand ziet die je vanochtend nog niet begroet hebt. Die misschien een heel nieuw gezicht voor je is. Noem elkaars naam even. Zeg even hallo. En misschien ook interessant om te vragen, waar kom je vandaan? Want er zijn een aantal mensen die heel ver gereisd hebben. Nou, Marjan zei het al, heel fijn dat jullie hier allemaal zijn. En mijn naam is dus Menno Helmers. Ik ben de voorganger van deze prachtige club. Ik wil met jullie kijken naar een aantal gedeelten uit de Bijbel die ook een beetje te maken hebben met deze zondag in de kerkelijke kalender. Je bent je er waarschijnlijk wel van bewust, maar deze zondag heet in de kerkelijke kalender Palmzondag. Palmpasen wordt daar ook aan gekoppeld. En dat heeft te maken met het verhaal wat opgetekend staat, onder andere in Johannes 12, vanaf vers 12. En ook in de andere een paar andere evangelieën wordt het genoemd. Jezus is rondgegaan in Israël en heeft boodschap van Gods heil verkondigd. En talloze mensen zijn erdoor geraakt. En dan komt het moment dat hij optrekt naar Jeruzalem. En ik lees je even voor uit Johannes 12, vanaf vers 12. De volgende dag, toen de grote menigte die voor het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij palmtakken en gingen uit hem tegemoet en riepen Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren en koning van Israël. En Jezus vond een jonge ezel en ging erop zitten en gelijk geschreven is, wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie uw koning komt, gezeten op een veulen van een ezel. Dit begrepen zijn discipelen aanvankelijk niet, maar toen Jezus verheerlijkt was, toen herinnerden zij zich dat met het oog op hem geschreven was, dat zij dit met hem gedaan hebben. De schare dan, die bij hem was geweest toen hij Lazarus uit het graf geroepen had en hem uit de doden had opgewekt, getuigde daarvan. En daarom ging de schare hem ook tegemoet, omdat zij gehoord hadden dat hij dit teken gedaan had. De fariseeën dan zeiden tot elkaar, gij ziet voor uw ogen dat gij niets bereikt. Zie, de hele wereld loopt hem na. Dus hier zie je het gerucht over alles wat Jezus in zijn predikingen en door zijn tekenen en de wonderen die hij gedaan heeft in Judea, in Israël. Dat was hem vooruitgegaan tot en met het teken van de opwekking van Lazarus uit de dood. En met name dat teken heeft dus ook een heleboel losgemaakt, want dat is wel ook het teken van de Messias. Dat zelfs de doden opgewekt worden. En het volk staat daar dus en noemt hem. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. En koning, de koning van Israël. De koning die zij verwachten, de Messias. Heel opvallend is dan dat als je ietsje verder leest, dan reflecteert Jezus in mijn beleving, zal ik maar even zeggen, op wat daar allemaal gebeurde. Dan in Johannes 12, vers 23 zegt Jezus dit. Jezus antwoordde en zei, de ure is gekomen dat de Zoon des mensen moet verheerlijkt worden. Voorwaar, ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Wie zijn leven lief heeft, maakt dat het verloren gaat. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren, ten eeuwige leven. Indien iemand mij dienen wil, hij volgen mij. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand mij dienen wil, de Vader zal hem eren. Je zou, als je het zo losjes leest, kunnen denken, dit is ja, gewoon weer een stukje prediking van de Heer Jezus. Maar ik denk dat de Heer Jezus dat noemde, verbonden aan die gebeurtenis op Palmpasen. Een heleboel mensen die verschrikkelijk enthousiast zijn over hem, die zwaaien met palmtakken, die hun jassen op de straat leggen, die klappen, die applaudisseren, die er enthousiast achteraan lopen. Maar die waarschijnlijk helemaal niet bedacht zijn op wat betekent deze boodschap van deze Messias werkelijk. Wat gaat er gebeuren? Jezus kondigt dan aan, in ieder geval horen zijn discipelen dat de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijk moet worden. Maar op het moment dat hij dat zegt, dan begint hij over een graankorrel die in de aarde valt en die sterven zal. Nou, Jezus heeft het elders meermalen over die graankorrel. In meerdere evangelie wordt dat genoemd. De gelijkenis van de zaaier. Matthäus 13, vanaf vers 18, lees ik hem even uit voort. Ik ga ervan uit dat de discipelen of de nabije kring van volgelingen, misschien was die ook wel wat groter dan alleen maar de 12, dat die zich dat verhaal herinneren. En op het moment dat Jezus die graankorrel noemt, die in de aarde moet vallen en die sterven zal, dat zij zich, nou ja, in ieder geval later, hebben gerealiseerd. Hey, dat ging misschien wel ook over die gelijkenis. Jezus zegt, gij nu, hoor de gelijkenis van de zaaier. Bij een ieder die het woord van het koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is. Dat is de langste weg, het langste weggezaaide. De op de steenachtige plaatsen gezaaide is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt, maar hij heeft geen wortel in zich, maar is iemand van het ogenblik. En wanneer er verdrukking of vervolging komt, omwille van het woord, komt hij terstond ter val. De in de doorns gezaaide is hij die het woord hoort en de zorgen van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord. En hij wordt onvruchtbaar. De in goede aarde gezaaide is hij die het woord hoort en verstaat, die het doet, die dan ook vrucht draagt en oplevert deels 100, deels 60 en deels 103, deels 30-voudig. Jezus heeft dus net de gelijkenis verteld van een zaaier die uitging om te zaaien en zaad komt langs de weg, komt tussen de doorns en de distels, komt in goede aarde. En hij legt hier die gelijkenis uit. En in die gelijkenis, als je dat doorkoppelt, noemt hij alleen dat ene detail niet. De graankorrel die in goede aarde valt, die valt daar om te sterven. En als hij sterft, dan blijft hij niet alleen, maar dan gaat hij veel vrucht dragen. Als een graankorrel in goede aarde valt, maar niet sterft, dan zegt Jezus, dat zei hij bij in Johannes 12, dan blijft zij op zichzelf. En dat is niet de bedoeling. Gods bestemming met ons, Jezus' bestemming met degene die hem liefhebben, die hem volgen, is dat zij niet alleen blijven. Maar dat zij veel vrucht gaan dragen. Ik kijk even met je naar Matthäus 13, want Jezus die helpt ons door die gelijkenis. Ik heb vroeger gedacht, oké, hier ben ik nou een graankorrel die in goede aarde valt. Of ben ik een graankorrel die tussen de stenen, tussen het onkruid is gevallen. En ik denk dat ik nu moet zeggen, ik ben allemaal. Er zijn momenten als Gods woord komt en als ik het hoor, dat dat woord niet landt. Dat ik afgeleid ben. Dat de zorgen, hè, zoals Jezus het zegt, de zorgen van de wereld en soms ook het bedrog van de rijkdom, maar het woord verstikt, dat het langs me heen gaat. Er zijn momenten dat ik het woord, dat ik het prachtig vind, dat ik het met blijdschap aan wil nemen, maar dat het geen wortel schiet. En dat ik, als je me een week later vraagt, wat heb je eigenlijk gehoord, dat ik het al niet meer weet. Dat het gewoon vergeten is. Er zijn momenten dat ik het woord hoor, maar het niet begrijp. En dat ik het daardoor niet vast kan houden. En dat het geroofd wordt, als het ware. Het was waarschijnlijk een heel goed woord, maar ik kan het niet pakken. Dus ik heb eigenlijk alle drie deze kanten van de gelijkenis nodig om uit die plekken weg te komen waarvan Jezus zegt, op die plekken, daar gaat het geen vrucht dragen. Op die plekken, dan wordt het graan geroofd. Jij bent geroepen, jullie, ik, wij zijn geroepen om als een graankorrel in goede aarde te vallen. Zodat we daar kunnen sterven om veel vrucht te dragen, om niet alleen te blijven. Al die andere plekken zijn eigenlijk, zegt Jezus, eenzame plekken. Zijn plekken waar je opdroogt, waar je niet tot leven kunt komen. Laat ik ze heel even met je langslopen. Het eerste wat Jezus in Matthäus 13 dus zegt is, de mensen waar het langs de weg valt, dus het graan wordt gezaaid, Gods woord klinkt in je leven, het valt naast de weg. Het valt niet in de akker, maar het valt naast de weg. Dan Jezus bedoelt dat zijn mensen die het horen, maar het niet begrijpen. Wat heb ik nodig als ik het woord hoor, maar het niet begrijp? Dan heb ik uitleg nodig. Gods genade, is zo dat hij ook uitleg wil geven. Tot en met, als je bijvoorbeeld kijkt, de kamerling die op een gegeven moment in Jeruzalem is, die het boek van Jesaja gekocht heeft, onderweg terug is naar huis, het woord in Jesaja leest en geen idee heeft. Dat is een goed voorbeeld van iemand die het woord hoort, maar het niet begrijpt. En God gaat zo ver dat hij Filippus, die op dat moment elders is in Samaria, op miraculeuze, op wonderbaarlijke wijze van die ene plek, pal naar die eenzame weg waar de kameling onderweg is, brengt. Naast de koets van de kameling. En Filippus hoort wat de kameling hardop aan het lezen is. En hij zegt, begrijpt u wat u leest? En de kameling is eerlijk en zegt, nee, ik begrijp het niet. Waar gaat dit over? Heeft de profeet het hier in dit vers over zichzelf of over iemand anders? En Filippus die zegt, mag ik instappen? Zal ik het u uitleggen? En hij reist met de kameling mee en hij vertelt, dit gaat over de Messias. Dit gaat over de Christus. Dit gaat over Jezus. En de kameling hoort het. En wat gebeurt er? De kameling aanvaardt het. En hij vraagt, mag ik gedoopt worden? Hij aanvaardt het en dat zaad komt in goede aarde en het kan daar sterven en het kan leven voort gaan brengen. De andere categorie die Jezus noemt, het moment waarop het zaad wordt gezaaid, maar het geen wortel in zich heeft. Wat is dat wortelen? Hoe wortelt het woord in mijn leven? Ik moest daarbij denken aan de psalm, psalm 1. Die ken je denk ik. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Nog staat op de weg der zondaars. Nog zit in de kring der spotters, maar aan des Heere wet zijn welgevallen heeft. En die wet overpeinst bij dag en bij nacht. Overpeinzen bij dag en bij nacht is waarschijnlijk iets wat een sleutel is als het gaat over wortels schieten van dat woord. Want dan staat er, want hij is als een boom geplant aan waterstromen. Die vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt, al wat hij onderneemt gelukt. Dus met andere woorden, dat wortelschieten van Gods woord in mijn leven, dat lukt op het moment dat ik het woord wat ik hoor, het woord wat ik lees, het woord wat je hier op zondag hoort, dat je het niet hoort en ja, laat voor wat het is, maar dat je het meeneemt en dat je erover doordenkt, overpeinst. Peinzen. Peinzen is niet meteen piekeren, maar peinzen is door proberen te doorgronden, proberen te vatten, proberen te pakken. Wat betekent dit? Wat betekent dit? Heere God, wat wilt u tegen mij zeggen? Maar ook wat betekent dit als ik het zou willen toepassen in mijn leven? Als het een toepassing mag gaan vinden in mijn leven? Hoe werkt dat? Dat wil niet altijd zeggen dat je het dan ook 100% kunt verstaan, kunt pakken. Maar door zo bezig te zijn, schieten de wortels uit naar de beek. Naar dat water. En ik moet daarbij altijd denken aan dat beeld van wat je in Ezechiël tegenkomt, maar ook in Openbaringen tegenkomt, dat uit de troon van God in zijn heerlijkheid stroomt levend water. En in Openbaringen en in Ezechiël zie je dan ook dat daar bomen aan dat levend water geplant staan en dat die, doordat ze daar hun voeding uithalen, doordat ze daar drinken, dragen ze 12 keer per jaar vrucht. Altijd. Er is vrucht die niet teleurstelt. En die bladeren van die boom die zijn tot genezing van de volken. Dat is jouw en mijn roeping. Om zo te zijn als een boom. De man, de vrouw, die geplant is aan waterstromen. Die daar zijn vrucht vandaan kan halen. Maar die vrucht, die wortels, die hebben tijd nodig om daar te komen. Om bij dat water te komen. En door zo te overpeinzen, zegt de psalmist, gaat die wortel groeien. En kom je daar. Dan komt God als het ware, denk ik, tegemoet. De derde categorie die genoemd wordt door de Heer Jezus is zaad wat verstikt wordt. Het tegenovergestelde van verstikken is ademen. Ruimte krijgen, ademruimte krijgen. En Jezus die noemt daarbij dat verstikken, dat is met name door twee oorzaken. De zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom. Daar loop je het risico van dat die iets gaan verstikken. En ik moet eerlijk zeggen, daar kan ik me heel goed iets bij voorstellen. Ik weet niet of dat een van jullie geldt, maar ik kan mij voorstellen dat gezinnen die op het ogenblik door de hoge energieprijzen langzaam maar zeker in budgettaire problemen komen. En dat je merkt, van we komen aan het eind van onze ruimte financieel. Kunnen we volgende maand nog wel de gasrekening betalen, de energierekening betalen, de huur betalen? Kan ik het schoolgeld nog betalen? Enzovoort, enzovoort. Dat soort zorgen, die kunnen je naar de keel vliegen. Die kunnen je enorm bezig gaan houden. Die kunnen je verlammen. Tegelijkertijd zegt Jezus, hey, maar maak je geen zorgen over de dag van morgen. Want die heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Maar het is niet makkelijk. Dat is best een uitdaging. Hoe kom je tot een plek waar je die zorg van je af kunt werpen? En ik denk dat het geheim daar zit in het tegenovergestelde van verstikt worden. Iemand heeft mij ooit in mijn jonge jaren uitgelegd als het gaat over bidden. Bidden is ademen. En als je ademt, dan adem je in en je ademt uit. En als je uitademt, dan dat moet je doen, anders dan gaat het ook niet goed. Dan adem je alles wat je niet moet vasthouden, adem je uit in het echt. Hè? Dus je ademt naar binnen en je ademt de koolmonoxide of kooldioxide, wat dat ook is. Alle andere dingen waar je lichaam niks aan heeft. Kool. Enzovoort. Jullie weten het beter dan ik, maar je ademt dus wat je niet nodig hebt, adem je uit. En vervolgens adem je wat je wel nodig hebt weer in, zuurstof. En met bidden is denk ik dezelfde gedachte heel belangrijk. Dat je inademt, dat je Gods beloftes in kunt ademen. Dat je geloof, vertrouwen op God in kunt ademen. Dat je uitademt wat je niet helpt, de zorgen. De zorg van de wereld, het bedrog van de rijkdom. Dat je kunt zeggen van, oké, Heer God, ik maak mij zorgen, maar ik wil dat aan u geven, want u hebt gezegd, maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Oké, Heer, dan wil ik mijn zorg nu aan u toevertrouwen. Wilt u alstublieft voorzien? Wilt u helpen? Wilt u laten zien hoe? En inademen, Heer God, ik adem in die liefde, het vertrouwen, het geloof dat u bent wie u zegt dat u bent. Dat u doet wat u zegt dat u zult doen. En daar hoort voor mij ook nog een stukje bij de liefde van mijn broers en zussen. Waarvan ik weet, daar kan ik ook terecht. Die zijn soms handen, voeten, oren, ogen. De mond van God om te helpen in tijden van nood. Afgelopen week hoorde ik in Amsterdam, daar in onze vingertgemeente in Amsterdam. Daar is heel onverwacht een jong kind overleden. En de ouders werden daar totaal door verrast. En ook zeer verrast door de kosten van die ineens kwamen rondom de begrafenis. Die hadden ze niet. Daar hadden ze geen verzekering voor of wat dan ook voor. En de gemeente heeft bijna €10.000 verzameld binnen een week. Door allemaal wat bij te dragen. En op die manier dat jonge gezin de ellende van zo'n schuld bovenop het lijden van het verlies te besparen. Nou, dat is denk ik ook een deel voor mij van dat ademen. Dat ademen is in het midden van de gemeenschap. Dus op die manier, zegt Jezus, kan dat zaad in goede aarde landen. Maar, zegt hij, als het landt, dan is de opdracht, dan is de bedoeling dat het sterft. Want pas als het sterft, kan het vrucht dragen. Oké, maar Heer Jezus, wat bedoelt u met als u zegt dat ik moet sterven? Nou, ik denk dat de Heer Jezus de Bijbel, het Nieuwe Testament, daar een mooie uitleg over geeft. Bijvoorbeeld in Markus 16, vers 16 zegt Jezus, wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. En in Galaten 2, vers 20 zegt Paulus dan, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. En elders zegt Paulus, gij zit met Christus begraven door de doop in de dood. En ik weet nog dat toen ik een jaar of 17, 18 was, toen werd ik uitgedaagd door mensen om mij heen in de gemeente waar wij deel van waren, om na te denken over die doop. En ik dacht, hier maar, hoe zit dat dan? En toen iemand, dat sloeg in als een bom bij me, die zei van, jij realiseert je misschien niet dat toen Jezus bij Johannes kwam om zich te laten dopen, toen stelde Johannes dezelfde vraag. Maar waarom, Heer? Ik heb nodig door u gedoopt te worden. U bent de Zoon van God, u bent rein, u bent het Lam Gods, u hebt nooit gezondigd. Waarom zou u gedoopt moeten worden? En toen zei Jezus, laat mij nu geworden. Want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid van God te vervullen. Dus met andere woorden, Jezus zei, ook voor de Zoon des Mensen, de Zoon van God, gaat het over de graankorrel die in de aarde valt en die sterft en die opstaat. En als Jezus die weggaat en hij zegt, wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden, dus Jezus woorden, Markus 16, 16, dan geldt dat dus ook voor mij. Ook al was ik al lang een volgeling van Jezus, meende ik. Had ik mijn leven aan hem overgegeven. Het gaat over die gerechtigheid van God die zich openbaart in gehoorzaamheid. Paulus zegt daar toch ook in Galaten, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Op het moment dat die graankorrel in de aarde valt, als gevolg van, ik begrijp het, ik heb in goede aarde, ik ben wortel geschoten, ik heb geademd en nu langzaam zeker landt het woord van God. En ik begrijp, het gaat over gehoorzaamheid. Het gaat over Jezus volgen. Dwars door het water van het watergraf heen. Dat watergraf is een prachtig symbool van het werkelijke graf. Van het lijden en sterven van Jezus. Maar Jezus gaat mij daar heel duidelijk in voor. Hij zegt, dat is de weg van de mens. Als je mijn volgeling bent, volg mij, dan gaat dat door het water heen. En dan brengt het veel vrucht voort. Je zou kunnen zeggen, de vrucht van een christen is christenen. Maar het begint met de vrucht van de geest. Die liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing is. Waar gaat het over op het moment dat ik gekruisigd ben en toch leef, maar dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Dat is dat ik nadenk over mijn leven, over mijn woorden, over mijn daden, over mijn alles wat mijn tijd, mijn handelen, mijn bezit. Heer, hoe zou u hiermee omgaan? Hoe wilt u dat ik hiermee omgaan? En dan is er niet een keuze mogelijk meer voor de vrucht van het vlees, maar dan is er de uitnodiging om te leven vanuit de vrucht van de geest. Galaten 5, vers 22. En dat gaat met vallen en met opstaan. Failing forward, zeggen ze wel eens. En elke keer heb ik die momenten dat ik, ja, zoals dat zaad, opnieuw moet komen tot die plek waar ik werkelijk in de aarde ben, waar ik werkelijk en elke keer moet sterven. Die doop is niet een magisch bad waar jij in ondergaat en ineens is. Die doop is een symbool van een proces waar jij jezelf in begeeft als volgeling van Jezus. Om van dag tot dag jezelf meer en meer aan hem over te geven en meer te leren leven zoals hij het bedoeld heeft. Meer en meer geheiligd te worden en meer die vruchten gaan dragen als een boom geplant aan waterstromen. Ik denk dat dat genoeg is voor nu. Ik heb Harmen gevraagd om hier binnen, als we in de richting van de doop gaan, te vertellen waarom hij gedoopt wil worden. En dan komen de kinderen daarbij al? Eerst, oké. Okay. En voordat Harmen dat gaat doen, gaan we de kinderen uitnodigen om binnen te komen. Kijken of dat allemaal lukt, want dan moeten we het een en ander voor. Maar dan ben je erop voorbereid, Harmen. Ondertussen mogen jullie even praten, hoor. Kinderen die hebben iets heel moois voorbereid. En daar willen we met z'n allen ook van gaan genieten. Misschien terwijl we op de kinderen wachten, wil ik graag dit woord besluiten met een gebed. Voor ons allemaal. En de hulp van de Heilige Geest vragen, zodat dat proces van in goede grond komen, wortels schieten, ademen, overpeinzen bij dag en bij nacht, zodat er vrucht gaat komen. En de moed om Jezus te volgen, zodat de graankorrel niet alleen blijft, maar doordat hij sterft gaat leven en veel vrucht gaat dragen, dat hij ons deel zal zijn. Zullen we bidden? Jezus, Heer, Koning der koningen, we eren u. En we danken u, Heer, dat u dat de ongekende liefde en genade van God, de Vader, zichtbaar hebt gemaakt door uw lijden en sterven aan het kruis. Heer, dat waar u ons uitnodigt om door de doop ons te vereenzelvigen met uw lijden en sterven. Heer, dat wij hier in dit symbool, in deze daad, leven hebben ontvangen. Door uw lijden en sterven. En dat we vrucht mogen gaan dragen. Door uw vergeving, door uw genade, Vader God. En ik bid u, Heer, dat u dit woord wat we vandaag gehoord hebben, wilt planten in ons hart. En Heilige Geest, geef alsjeblieft door uw hulp en uw genade, dat we het kunnen pakken en kunnen verstaan. En dat we het kunnen overpeinzen. Wilt u ons daaraan herinneren deze week? Wilt u het in ons hart terugbrengen? In onze gedachten terugbrengen? In onze herinnering terugbrengen? Wilt u ons er een beetje mee achtervolgen misschien? En Heer, we bidden u om de moed om te bidden, om te ademen. Zodat het ook niet verstikt gaat worden door de zorgen en door de drukte en door alles wat op ons afkomt in het leven. Maar dat het in goede grond wortel mag schieten. En dat het leven voort mag brengen. Terwijl wij met u van dag tot dag sterven en vernieuwd worden. Zoals Paulus dat zegt. Dat bidden we u om Jezus wil. Amen. Daar komen de kinderen. Nou kun je je broodje opeten eindelijk. Het mooie van die bijzondere palmbladeren is dat het kruis er al in zit. Dus het is niet alleen maar zwaaien met een takje. Maar het is ons realiseren van palm, Pasen gaat in de richting van Goede Vrijdag. En na Goede Vrijdag is het kruis leeg. En is het graf leeg op paasmorgen. En is de Heer Jezus opgestaan. En begint iets heel nieuws. Harmen, mag ik je uitnodigen? Waarom wil jij je laten dopen?
Dankjewel. Er werd hier net al gegrapt dat er een